Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God de Vader in Jezus Christus de Zoon, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 34 en daarvan het tweede en zesde vers. Komt, maakt God met mij groot en komt, kinderen, hoort naar mij. Psalm 34, het tweede en zesde vers. Gemeente, wij doen belijdenis van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 99. En daarvan het 8e vers geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. En ieder van u spreken met mij in het hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij zoeken Gods aangezicht in gebed. Almachtige en eeuwige God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wat een zegen en wat een voorrecht dat ook vanmiddag de deuren van uw huis open stonden. En dat de opengeslagen Bijbel voor ons ligt. En dat is uw woord waardoor u tot ons spreken wilt door mensenmond heen. Geef dat onze woorden uw woord niet ten onder doen gaan. Maar geef dat door onze woorden heen uw stem gehoord mag worden. De stem die altijd weer opnieuw oproept tot bekering, maar ook tot geloof. Dat zijn toch de twee elementen die in uw woord centraal staan. De bekering tot God en het geloof in Jezus Christus, uw Zoon. En u wilt dat geloof werken, maar ook versterken door middel van de verkondiging van uw woord. Zo hebt u het gedaan in de tijd van de profeten, maar ook in de tijd van Jezus en de apostelen. Telkens lezen wij in uw woord hoe onder de verkondiging van het woord gemeenten werden gesticht, mensen tot bekering en geloof kwamen. En zoals het in uw woord ons voorgezegd is, zo doet u het tot op de dag van vandaag. Uw geest werkt door en wij bidden en smeken van u of u ook vanmiddag het woord door uw heilige geest wilt indragen in de harten, opdat het enerzijds wortels schiet, maar anderzijds ook vruchten zal voortbrengen. Vruchten van geloof en van vernieuwing door uw geest. Ik bid u, wilt u al uw dienaren die geroepen zijn ook deze middag of avond uw woord te verkondigen, aangorden met de geest van omhoog. Opdat we niet met onszelf komen, maar met niets anders dan uw woord. En wij bidden u dat we dat woord heel dicht bij de harten van jongeren en ouderen mogen brengen. Opdat we er niet meer onderuit kunnen. Opdat we leren buigen voor het gezag van uw woord en voor uw stem. Om ons leven te verliezen. En ons leven kwijt te raken aan Hem die het leven is en die de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Wij bidden u voor alle beproefden in de gemeente, de zieken, de eenzamen, de weduwnaars en weduwen en wezen. Alle mensen die met vragen en zorgen zitten, wilt u aan hen denken en misschien wel antwoorden geven vanuit het woord. Neem alles weg wat ons zou kunnen hinderen bij het spreken en bij het luisteren. En laat uw grote en heerlijke naam ontvangen. Alle lof en eer, aanbidding en dankzegging nu en tot in de eeuwen der eeuwigheid. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in de brief van Paulus aan de Colossenzen. Het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot 23. Colossenzen 1, te beginnen bij het 9e vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat ge moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat ge moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en opwassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur, die onder de hemel is, van welke ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de lezing uit Gods woord. En ter voorbereiding op de prediking gaan we zingen Psalm 85, de verzen 1, 3 en 4, terwijl u wordt meegedeeld dat komende zondag bij Levende Gezondheid 's morgens dominee Van der Brink zal voorgaan en om 4 uur, dat is dus een ander tijdstip, om 4 uur dominee Blijderveen. De dienst van de offeranden is als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. We gaan dus zingen uit de 85ste psalm. En daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Er het vierde. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vers 1, 3 en 4 uit Psalm 85. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Kolossenzen 1, met name de verzen 20 en 21. Kolossenzen 1, vers 20 en 21. En dat hij, dat is God, door hem, dat is Christus, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou. Tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. En naar aanleiding van die tekstwoorden willen we nadenken over het veelomvattende werk van Christus. Het veelomvattende werk van Christus. Eerst vertel ik iets over het begin van die brief en daarna gaat het over de verzoening van alle dingen. In de tweede plaats over de persoonlijke verzoening. En in de derde plaats over en nu. Hoe dat nu toegaat. Dat zou u kunnen opvatten als een soort toepassing. De brief aan de Kolossenzen is geschreven door de apostel Paulus, maar Paulus heeft de gemeente van Kolossen niet gesticht. De gemeente is gesticht door een zekere Epafras. En Epafras heeft in Kolossen heel veel zegen op zijn werk gehad. Vele mensen kwamen tot bekering en tot geloof. En dat heeft Epafras aan Paulus verteld. En dat is de reden waarom de apostel Paulus deze brief heeft geschreven en in deze brief duidelijk vermeld dat er zegen is gevallen in Kolossen, wat die zegen inhoudt en hoe het tot die zegen is gekomen. Wat is nou de vrucht geweest van de prediking van Epafras in de gemeente Kolossen, een gemeente die bestond voor een allergrootste deel uit mensen die oorspronkelijk heidenen waren en dus later heidenchristenen werden. En Epafras heeft onder andere verteld aan Paulus dat de vrucht op zijn prediking is geweest, en dat zegt hij heel nadrukkelijk in het vierde vers, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Dat was een hele belangrijke vrucht op die prediking van Epafras. Dat mensen tot een persoonlijk geloof kwamen in Christus Jezus. En een persoonlijk geloof in Christus Jezus betekent dat je hem kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dat hij je gekocht heeft met zijn bloed, losgekocht heeft van de zonde en overgebracht in zijn koninkrijk. Dat heeft Epafras aan Paulus verteld en Paulus dankt de God en Vader, want zo zegt hij het, hij dankt de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor hen biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Nu was dat niet de enige vrucht die Epafras op zijn prediking heeft gehad, want hij heeft ook aan Paulus verteld dat zij liefde kenden tot al de heiligen. En de heiligen, dat zijn de uit de wereld afgezonderden. Dat zijn de gelovigen. Het kenmerkende van het geloof van die mensen in Kolossen was dat ze vanuit hun geloof ook liefde kenden tot God. En wie liefde kent tot God, heeft ook zijn kinderen lief. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zij hadden de heiligen lief. De gelovigen. Er was een onderlinge gemeenschap der heiligen. Dat is een van de kenmerken van de algemene christelijke kerk. De vrucht was niet alleen maar het geloof in Christus Jezus, maar ook dus de liefde tot de heiligen. Het geloof was in de liefde werkende en kwam in de liefde openbaar. Geloof komt altijd in de liefde openbaar. Dat is de eerste kenmerk van waarachtig geloof. Dat je niet alleen God lief hebt, maar dat je ook de naaste en zeker de heiligen lief hebt. En hoe is het allemaal tot dat geloof en tot die liefde in hun leven gekomen? Dat is gebeurd vanwege, zegt de apostel Paulus, vanwege de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. De hoop was dus de motivatie. En de hoop die hier genoemd wordt, mogen we vereenzelvigen met Christus zelf. Want, zegt de Bijbel, Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. En de gelovigen zeggen in de Bijbel dat ze hun hoop op Christus stellen. Dus Christus is de drijfveer, de grond voor hun geloven en voor hun liefhebben geworden. En hoe is dat allemaal in het leven van die Colossenzen gebeurd? Dat zegt Paulus er ook bij. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Dus de prediking van het woord is het middel geweest tot dat geloof en die liefde vanwege de hoop in dat leven van de Colossenzen. En dat is tot hen gekomen, dat woord, dat evangelie, zoals het ook in de hele wereld gebeurd is, en het brengt vruchten voort. Wanneer? Vanaf die dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend of erkend hebt. Het begint altijd met het horen. Maar het horen alleen is niet genoeg. Het horen moet altijd gevolgd worden, en dat zegt Paulus heel duidelijk in dat gedeelte aan het begin van deze brief, met het erkennen van de genade Gods in waarheid, in oprechtheid. Buigen voor het woord. Erkennen dat het woord de waarheid is en dat het de waarheid zegt, ook over ons persoonlijke leven. Zo is het, gemeente, tot die christenen in Colosse gekomen. En ze hebben het geleerd, zegt Paulus erbij, van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is voor u. Predikers zijn geen bazen, maar predikers zijn dienaren. Staan in dienst van Christus en in dienst van de gemeente. En Paulus zegt daarvan dat die Epaphras hem verklaard heeft uw liefde in de geest. Dat wil zeggen, hij heeft verteld van hun liefde in de gemeenschap met de geest. Dus door de werking van de Heilige Geest. Want de prediking brengt slechts vruchten voort als de Heilige Geest die prediking zegent. Dat zegt Paulus aan het begin van die brief. En daarna gaat hij over tot het verheerlijken van Christus. Dan gaat hij allemaal dingen zeggen die van betekenis zijn. Ook voor het geloof. Hij zegt bijvoorbeeld heel nadrukkelijk dat door hem, door Christus, alle dingen geschapen zijn die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zienlijke en de onzienlijke dingen. God noemen wij de schepper. Maar God heeft alle dingen geschapen door Christus. Als u Johannes 1 leest, dan kunt u dat daar vinden. Wat ook de evangelist Johannes, de apostel Johannes, zegt nadrukkelijk. Dat alle dingen door het woord, en dat is de Zoon van God, geschapen zijn. Dus God is de schepper, maar hij heeft geschapen door middel van de Zoon en door middel van de Heilige Geest. Dat leest u in Genesis 1. Want daar staat dat de Geest Gods zweefde op de wateren. Of eigenlijk staat er dat de geest Gods broedde op de wateren. Levenwekkend, scheppend bezig was op de chaos. En toen is de hemel en de aarde, met eerbied gesproken, geschapen. Dat is het eerste wat Paulus vertelt over de Heere Jezus, maar hij vertelt nog ook veel meer. Hij zegt ook dat hij het hoofd is van het lichaam en dus van de gemeente. Niet de paus is het hoofd van de kerk, maar Christus is het hoofd van de kerk. Niet de synode is het hoofd van de kerk. Christus is het hoofd van de kerk. En niemand anders dan Christus alleen. Hoofd van de kerk. En door hem is er de verzoening. En dat is dan wat Paulus in de tekst heel nadrukkelijk zegt. En dan gaat hij eerst spreken over de verzoening van alle dingen. En vervolgens gaat hij dan spreken over de verzoening in het persoonlijke leven. Dat hij, dat is God, door hem, Christus, vrede gemaakt heeft door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. De moeilijkheid in dit tekstgedeelte is de vraag wat wij onder alle dingen moeten verstaan. Calvijn merkt op dat het niet ongeschikt is om te denken aan alle schepselen. Maar zelf beperkt hij het eigenlijk tot de engelen en tot de mensen. En Beza zegt dat alle dingen, daar wordt mee bedoeld, de kerk. En hoewel ik bijna altijd het eens ben met de exegese van reformatoren, ben ik het er dit keer niet mee eens. Alle dingen, daar worden geen mensen en er worden geen engelen mee bedoeld, maar met alle dingen wordt vooral bedoeld het onbewuste schepsel. Echt dingen, staat er ook heel letterlijk in de tekst. Christus heeft alle dingen verzoend. En dan loopt het ook weer over dat woordje verzoenen. Wat moeten we nou onder het woordje verzoenen hier verstaan? Als het over mensen gaat, als mensen met God verzoend worden, dan betekent het dat Christus de juiste verhouding tussen God en mens weer herstelt. Maar dat heeft de betekenis niet wanneer je spreekt over alle dingen. Dan heeft het een meer algemene betekenis en dan moet je het eigenlijk weergeven als dat Christus de dingen weer op orde brengt of in de juiste positie brengt. En het gevolg daarvan is dat christenen anders tegen de dingen aankijkt dan niet-christenen. De dingen beheersen de gelovigen niet. Bijzaken beheersen ook de gelovigen niet. Het gaat christenen, het gaat ware gelovigen om de hoofdzaak der dingen. Zoals onze vaderen het zeiden, in de hoofdzaken moet je het één zijn en in de bijzaken mag je verschillen. Vandaar dat er wel eens mensen zijn die iets anders over bijzaken denken dan ik en omgekeerd. Dat is helemaal niet erg. Als we het over de hoofdzaken van de bekering en van het geloven, van de kennis van God, maar van harte eens zijn. Dat is het fundament waar het om gaat. Nu wordt er van die dingen gezegd dus dat God door Christus de dingen verzoenen zou door het bloed zijns kruises. Dus door zijn offerande aan het kruis is het gebeurd. Toen hij zijn bloed stortte is de verzoening volbracht. Met name dus van dat onbewuste schepsel of die onbewuste schepping. Dat blijkt ook wel als Paulus later in de Romeinenbrief heel nadrukkelijk zegt. Al die dingen kunnen ons niet scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dan noemt hij allerlei dingen op. Nou, die dingen kunnen ons nooit meer scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is geopenbaard. Een tweede conclusie is dat de gelovige niet meer onder de macht staat van het stoffelijke en van het tijdelijke. Waarom niet? Wel, dat zegt Paulus ook heel nadrukkelijk in een van zijn brieven. Het gaat niet meer om wat we eten mogen en wat we niet eten mogen. Het gaat niet erom raak niet en smaak niet en roer niet aan. Daar maken de meeste mensen zich verschrikkelijk druk over. Paulus zegt, daar gaat het helemaal niet om. Dat is allemaal helemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we geen gehoor geven aan verkeerde dingen en aan boze machten. Maar dat we ons geheel en al toevertrouwen aan Christus en aan het offer van Christus. De les is voor ons eigenlijk dat we waakzaam moeten zijn en ons niet al te veel moeten bezighouden met bijzaken, maar heel dicht moeten leven bij Christus. En heel dicht leven bij Christus, dat heeft alles te maken met dat verzoeningswerk van de Heer Jezus. Met dat persoonlijke verzoeningswerk in ons leven. En daar gaat het hoofdzakelijk om in die tekstwoorden. Want er staat heel nadrukkelijk in vers 21, en hij heeft u, die eertijds, die vroeger vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Maar dan verzoend in de diepe zin van het woord. Weer in gemeenschap terugbrengen bij God. Want dat is het resultaat van de verzoening. Hij heeft u nu ook verzoend. En dan krijg je dat kleine tussenzinnetje waar je niet overheen mag lezen, wat heel erg belangrijk is, en dat tussenzinnetje luidt: ze waren eertijds vervreemd en vijanden door het verstand in de boze werken. Dan legt dus Paulus de nadruk op de verbroken verhouding die er was voordat die Colossenzen tot bekering en geloof kwamen. Het woord vervreemd, dat duidt aan dat ze los stonden van God. Vervreemd van God, weg van God. Los van God. Ze leefden hun eigen leventje in hun heidendom, in hun ongeloof en in hun onbekeerlijkheid. En in Efeze 4 maakt de apostel Paulus heel duidelijk wat dat nou eigenlijk is. Hoe dat nou openbaar komt. Dat vervreemd zijn van God, want dan zegt hij, dat is een wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd zijnde in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten. Daar ligt de oorzaak. Onwetendheid, vijandschap, verharding van hun hart. Omdat hun verstand, dat wil zeggen hier, omdat hun inzicht verduisterd was, waren ze vreemdelingen voor God. Daarom kenden ze God niet. Maar ze waren niet alleen maar vervreemd van God, ze waren ook vijanden van God. Dat onderstreept de apostel herhaalde malen in zijn brieven. Dat de vervreemding van God niet losstaat van de vijandschap tegenover God. En die vijandschap kwam openbaar in hun boze werken. Dat zijn de werken van het vlees. En die werken van het vlees staan lijnrecht tegenover de vrucht van de Heilige Geest. De vrucht van de Heilige Geest is liefde, vrede, blijdschap en nog veel meer kenmerken. En de werken van het vlees, dat zijn de zondige werken. Dat is de oorzaak van de vervreemding, zegt de apostel Paulus, van God. En elders zegt Paulus, een mens is van zichzelf dood door de zonde en misdaad. Niet lijdelijk dood, maar actief dood in verzet tegen God. En dat verzet moet in ons leven gebroken worden. We moeten het uit handen geven. Een mens moet tot overgave aan de Heere in zijn of haar leven komen. Allemaal verloren mensen. waren de Colossenzen oorspronkelijk. En datzelfde geldt ook van ons. Allemaal verloren mensen. Hoe gereformeerd en hoe orthodox of hoe hersteld, hervormd we ook zijn, vreemdelingen van God en vijanden van de genade. Dat moet worden gepredikt, opdat we het weten en er kennis van krijgen. Maar Paulus blijft er niet bij staan. Kort en krachtig spreekt hij over de situatie, de oorspronkelijke situatie, en dan gaat hij volop en voluit de andere kant belichten. En zegt hij heel nadrukkelijk, hij heeft u nu ook verzoend. Zo was het vroeger. Maar hij heeft u nu, dat is in het heden der genade, ook verzoend. Namelijk met de levende God. En dan krijgt dat woord verzoenen de diepe betekenis die ik al eerder noemde, van het terugbrengen tot de juiste verhouding ten opzichte van God. De rechte verhouding tegenover God. En dat gebeurt door Christus in het lichaam zijns vleeses. Door de dood. Dat gebeurt dankzij dat volbrachte werk van Christus op Golgotha. Dankzij zijn bloedstorting aan het kruis. Gestorven voor onze zonde. Opgewekt tot onze rechtvaardiging. Daar ligt de enige grond in om met God verzoend te worden. Alleen Christus kan ons terugbrengen bij God. En die verzoening, die nieuwe verhouding tot God, kunnen we alleen maar kennen door middel van het eenvoudige, rechtvaardigende geloof. Een ander geloof bestaat er niet. Mensen maken allemaal soorten geloof. Er is maar één waarachtig geloof. Dat is het eenvoudige, rechtvaardigende geloof in de Heer Jezus. Waardoor ik rechtvaardig ben voor God. En dat geloof heeft ieder mens nodig. Of die nou 80 jaar oud is of 60 of 10 of 15 of 3 jaar. Elk mens heeft dat eenvoudige, rechtvaardigende geloof in de Heer Jezus nodig. Dat is, daar wordt die verzoening door gekend. Het wordt gebracht vanuit de prediking en het wordt ontvangen in het geloof. En het geloof is niets anders dan de lege hand die omhelst en ontvangt wat de Heere schenkt. Dat is het waarachtige geloof. En u kent de omschrijving van het geloof uit de Heidelbergse Catechismus wel. Er is geen betere omschrijving in de literatuur te vinden van het geloof dan in zondag 7 van de Heidelberg. Het waarachtig geloof is niet alleen een zeker weten of kennis van alles wat God in zijn woord gezegd heeft. Maar ook een vast vertrouwen dat God om Christus wil al onze zonden vergeven heeft. En ongerechtigheid voor God geschonken heeft. Dat is het geloof. En dit getuigenis van Paulus over de Colossenzen, dat staat in de Colossenzenbrief beschreven, opdat wij er iets van zouden leren. Daar is de hele Bijbel voor geschreven. Dat wij uit dat woord zouden leren, persoonlijk ook die kennis te krijgen van die verzoening met God. Vandaar dat ik als laatste gedachte heb gezegd, ook nu. Ook nu hebben wij nodig wat die Colossenzen in hun leven door het woord en door de geest hebben leren kennen. Al zijn de omstandigheden heel anders, want zij waren heidenen. Zij waren heidenen. Ze hadden nog nooit van God gehoord. En toen zijn ze met God in aanraking gekomen door die prediking van Epaphras. En wij hebben er al zo dikwijls van gehoord. 10 jaar lang, 20 jaar lang, 50 jaar lang, 80 jaar lang gehoord het evangelie en het woord der waarheid. Maar wat heeft ons dat horen opgeleverd in ons leven? Hebben we het echt gehoord? Wij zijn geen heidenen, zei ik. Nee, wij zijn mensen die een gedoopt voorhoofd hebben. En dat is een voorrecht. En een zegen. En wij hebben het woord Gods. Dat is ook een zegen. Maar waar hebben die zegeningen ons gebracht? Het is niet genoeg. We hebben meer nodig. Weet u wat een mens nodig heeft? De bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Of, zoals de tekst het zegt, de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. En als we dat nog missen, dan zijn we nog vreemdelingen van God. Maar gelukkig, er is een weg. Er is een middel om ervan verlost te worden. En dat middel wordt ons aangereikt in de prediking van het woord. Daar klinkt het door als het goed is. Niet alleen dat we vreemdelingen van God zijn, maar ook dat God zondaren zoekt. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Daar wordt ons in gepredikt de goede herder. Die uitgaat om het verloren schaap te zoeken. En weer terug te brengen bij de kudde. De Bijbel laat van het begin tot het einde, bij wijze van spreken, de gewilligheid van de Heer Jezus zien. Om zondaren te redden van de dood en te brengen tot het waarachtige leven. Christus bidt zelfs door middel van de prediking: laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die heel dicht aan ons hart wordt gelegd. Laat u met God verzoenen. En laat u met God verzoenen betekent dat we zelf onverzoend zijn en dat er één is die die verzoening brengen kan. En dat is Christus. Wij moeten bij Christus terechtkomen in ons leven. Daarin ligt de verzoening met God. En wij beginnen altijd aan de verkeerde kant. Wij beginnen altijd aan de verkeerde kant. Wij doen het zelf. We brengen dit mee en we brengen dat mee en we brengen zus mee. En we weten het zo goed. Eerst moet dit gebeuren en dan krijg ik dat en vervolgens dat en dan eindelijk de bede. Allemaal systemen. Heilsystemen, gemeente, die u zo snel mogelijk vergeten moet. Want de Heere doet het altijd anders dan wij denken. Altijd anders. Als dat niet waar zou zijn, dan zou het zalig worden geen wonder en geen verrassing zijn. En dat is het wel. De Heere doet het altijd anders dan wij. En de oude vroeger, die hadden er verstand van. Die wisten dat. Die zeiden zelfs, wat de een van voren leert, dat leert de andere van achteren. En tegenwoordig moet je het allemaal op dezelfde manier leren. Dat is niet waar hoor, moet je nooit geloven. De Heere gaat met elk mens zijn eigen weg tot geloof en tot bekering. En er is geen enkele weg gelijk aan een andere weg. De een leidt die van jongs af aan. Ik had een gemeentelid, die bleek vanaf het derde jaar, met de eeuwige en geestelijke dingen bezig te zijn geweest. Zo vertelde haar moeder mij later. En toen zijn moeder was van 2 jonge kindertjes, en ik een dienst vervulde in die gemeente, zoals dat regelmatig gebeurde natuurlijk, toen kwam ze na de dienst naar me toe. En toen zei ze, ik heb vanavond Christus gevonden als mijn verlosser en zaligmaker. En het straalde van eraf. Van jongs af geleid en toen kwam het in haar leven tot de doorbraak in haar geloof. Zo duidelijk en helder als kristal. Zo doet de Heer het en soms doet de Heer het heel anders. Dan wordt de mens krachtdadig bekeerd. Soms zelfs van het ene moment uit de wereld overgezet in het Koninkrijk Gods. Elke weg is anders. Maar waarin alle wegen samenkomen. En waarin alle wegen gelijk zijn, dat is. Dat je als een verloren mens aan de voeten van Christus komt. En die neemt je op. En die maakt je zalig. En die brengt je terug bij God. De oorsprong van het leven. De verzoening, daar gaat het om. Dat je terug bent bij God. Bent u al terug bij God? Ben jij al terug bij God? Dat is nodig. En daar hoef je niet oud voor te wezen. Daar hoef je niet oud voor te wezen, want een meisje van 18 jaar heeft het me verteld. Ik heb zo mogen luisteren. Ik heb zo mogen luisteren. En ze straalde van geluk. Eén en al geluk. En ik heb mijn hand op haar hoofd gelegd en gezegd, God zegen je. En ik geloof dat ze gezegend was. En dat hoop ik ook van u en van jou. Want dit is een zegen. Als je weten mag, door Christus verlost te zijn van de zonde en teruggebracht te zijn bij God, dan is God niet meer mijn rechter die mij veroordelen moet, maar dan is God mijn vader om Christus wil. Abba, vader. Lieve vader. Je zou het zelfs mogen vertalen met papa. Zo nauw is de relatie van iemand die door Christus teruggebracht is bij God. En als u bij hem teruggebracht bent, dan geef ik u één tekst mee. En dat is de 23e vers uit dit hoofdstuk. Indien gij dan maar blijft, staat er, in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt, niet heen en weer geslingerd wordt, van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en u is gepredikt. En als u het nog niet kent, blijven bidden. Blijven bidden net zo lang tot u ontvangt. Blijven zoeken. Net zo lang tot u vindt. Blijven kloppen. Op de deuren van de genade. Want als de deur van de genade opengaat, dan kan ik u verzekeren, dan ziet u niemand anders dan Jezus alleen. En dat is het leven. Dat is het waarachtige leven. Om hem te mogen kennen. Die gestorven is aan het kruis. Die opgestaan is uit de doden. Die aan de rechterhand Gods zit. En die altijd voor ons bidt. Amen. We zingen gemeente Psalm 27 en daarvan het 5e vers. Gemeente, wij willen samen bidden en danken. Heren, wij danken u voor uw woord. Wat een zegen als we het horen mogen. En als we door het horen heen mogen komen tot erkentenis der waarheid. U erkennen. In uw eis en in uw belofte. We bidden u. Wilt u het woord meegeven in de harten, dat we er nog eens over nadenken, erover mediteren en misschien wel in onze gezinnen over spreken. Om ook de jongeren erbij te betrekken, wil uw koninkrijk oud uitbreiden. Onder oud en onder jong, want in de veelheid der onderdanen ligt toch de heerlijkheid van de koning, ook van koning Jezus. Heere, wilt u een opleving geven onder ons volk, een opleving geven in de kerk, een opleving geven in de gemeente en een opleving geven in de harten. Door de kracht van uw Heilige Geest en van uw woord. Want woord en geest gaan daarin samen. Doe verzoening over wat niet goed was. Wees met ons straks op weg naar huis. Sterk ons tot het werk dat morgen weer wacht. En vergeef ook onze persoonlijke zonden door het bloed van uw Zoon. Onze Heere Jezus Christus, die met u en met de Heilige Geest één enig God bent, die leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit de 89ste psalm en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten? Wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten? gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.